luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen iedereen. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte. Ik mag onderdeel zijn van het leiderschapsteam en vandaag voorgaan in het woord. Ik wil jullie vragen jullie Bijbel te openen naar Filippenzen hoofdstuk 2. Wij zijn in deel 2 gekomen van ons korte drieluik in de decembermaand over samen eensgezind gemeente zijn. En vorige keer hebben we gekeken naar dat de activiteit van eensgezind strijden betekent onszelf niets maken en in nederigheid handelen. En vandaag gaan we in de versen die daarna komen verder op deze gedachte. Paulus gaat verder op deze gedachte en laat ons daarin het voorbeeld van Christus zelf zien. En in mijn voorbereiding van deze versen en de studie daarvoor kwam ik erachter dat aan de ene kant deze versen best wel complex zijn, misschien wel heel erg complex zijn. En de reden daarvoor is dat er woorden gebruikt worden, voornamelijk in de grondtekst, die heel moeilijk zijn. En moeilijk zijn met betrekking tot wat het precies betekent en ook nog een keer hoe Paulus ze dan precies gebruikt heeft. Aan de andere kant, als we de tekst simpelweg lezen, dan kunnen we ook prima begrijpen wat er staat. Ja, zonder dat we helemaal het onderste uit de kan hoeven te halen, zeg maar. En dus mijn hoop voor vandaag, mijn uitdaging voor vandaag, is dat we ergens een middenweg kunnen vinden tussen die twee uitersten. En dat we aan de ene kant de tekst zo simpel mogelijk gaan uitleggen, dat is mijn doelstelling in ieder geval, maar dat het tegelijkertijd ook goed is om bewust te zijn van de nuances die Paulus hier in deze tekst legt, in hoe hij de woorden gebruikt. En dat we misschien toch ook wel met elkaar een laagje wegpellen van die versen, zodat we een beetje proeven wat Paulus nog verder daarin bedoelt, zeg maar. Ja, dus ik ga het proberen simpel te houden, of simpel te maken, maar simpel betekent niet altijd eenvoudig. Dus we moeten daar ergens een balans in vinden, zeg maar. Dus wat ik wil doen vandaag is dat we naar de versen gaan kijken in drie verschillende stukken. En ik heb ze een beetje in het perspectief, in de context gezet van verleden, heden en toekomst. Of eigenlijk heden, verleden, toekomst. We gaan een beetje schuiven erin. Maar laten we eerst gewoon de versen lezen en daarna gaan we bidden en duiken we erin. Dus vanaf Filippenzen hoofdstuk 2, vanaf vers 5 tot en met 11. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante, als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Laten we bidden. Vader, Heer, ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank dat het levend is, Heer, dat het snijdt, Heer, tot merg en ziel, Vader, dat als uw woord uitgaat, dat het iets bewerkstelligt, Vader, en dat het niet ledig terugkeert, Vader. En we bidden echt voor deze ochtend dat uw woord gewoon uitgaat in onze hart en onze gedachten, Vader, en niet ledig terugkeert, Heer. Dat u ons bewerkt daarin, Vader. Dat uw wil gedaan wordt, Heer, en het woord wat vanochtend gesproken zal worden, Heer. In Jezus' naam. Amen. Laten we eerst kijken naar vers 5. Ja, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dat is het heden. Ja, dat is wat Paulus hen vraagt te doen. De Filippenzen vraagt om te doen. In het hier en nu toen en dus ook in het hier en nu voor ons. Dat is ook wat Paulus ons vraagt om te doen. En dit vers staat in de gebiedende wijs. Dus het is een opdracht aan de gemeente en het is dus ook een opdracht aan ons. Ja, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En Paulus probeert met dit vers probeert hij een brug te slaan tussen de versen waar we vorige keer naar hebben gekeken, hè, de eerste vier versen van hoofdstuk 2, en de versen waar we zo meteen hierna nog naar gaan kijken, van vers 11, of van vers 6 tot en met 11. Dat is de brug die Paulus met dit vers probeert te slaan. En in dit vers, met die brug, probeert hij een verschuiving teweeg te brengen van onze aandacht. Eerst was onze aandacht gefocust op de mentaliteit van onze relaties onderling. En nu verschuift Paulus die aandacht naar de mentaliteit en de houding van Jezus. En we komen in dit vers al meteen bij onze eerste uitdaging. Ik zei, dit is niet makkelijk, maar hier zit al onze eerste uitdaging. En dat is namelijk zo dat dit vers, deze zin, de oorspronkelijke zin in de oorspronkelijke taal, op twee verschillende manieren uitgelegd kan worden en vertaald kan worden. En er is een hele goede reden voor, maar daar ga ik nu niet in. Dan kun je in de voetnoten kijken, online later, als je dat wil, als je er heel erg geïnteresseerd in bent. Maar er zijn twee verschillende manieren om het uit te leggen en te vertalen. De ene manier is zoals de HSV dat hier doet. Ja, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En als we hem op die manier lezen, dan spoort Paulus ons eigenlijk aan om onze houding in onze fellowship met elkaar te hervormen, te veranderen, door te kijken naar de houding van Christus. Met andere woorden, we kijken naar Christus en we volgen het voorbeeld van Christus. En daarbij dringen we eigenlijk, tot op zekere hoogte, niet helemaal natuurlijk, dringen we eigenlijk het beeld terug of dringen we Christus terug tot een moreel voorbeeld wat we moeten imiteren. Ja? We kijken naar Christus en laat ook die houding in jullie zijn. En ik zeg niet dat dat niet zo is, maar dat is één manier om naar te kijken. Maar de slimme mensen, de academici, vinden dat iets te kort door de bocht. Om het alleen op die manier te kijken. Ja, alleen Christus terug te brengen tot een voorbeeld. Er is ook een andere manier waarop dit vers vertaald kan worden en geïnterpreteerd kan worden. En dan zou die zin er op een andere manier uitzien. En grof vertaald staat er dan, denkt onder elkaar zoals u ook in Christus Jezus denkt. En dan denk je van, maar dat klinkt compleet anders dan wat hier in de HSV staat. Misschien, maar deze vertaling is meer natuurgetrouw met de woorden die daadwerkelijk gebruikt worden. En hierbij spoort Paulus de houding in fellowship aan om hetzelfde met elkaar te denken, zoals je geacht wordt te denken als je met elkaar fellowship in Christus hebt. Ja? Dus de ene kijken we alleen van, Christus is een voorbeeld, dat volgen we. Maar de andere is meer de aandacht, de focus op, we moeten met elkaar nadenken op dezelfde manier zoals we geacht worden na te denken als we in Christus zijn. En daar heeft de voorkeur, gaat daar meer naar uit, naar die interpretatie, omdat het namelijk verder gaat dan alleen Christus als voorbeeld zien en dat navolgen. Maar het gedrag waar Paulus op doelt en het gedrag wat Paulus verwacht, is niet alleen dat we Christus als voorbeeld zien, maar dat ons gedrag primair gemotiveerd wordt en bekrachtigd wordt door de verlossing die we hebben in Christus. Ja, dus het is een volgen niet alleen van ik volg, maar het is een volgen wat gevoed wordt door het feit dat we in Christus zijn. Er is een Engelse Bijbelvertaling, de New English Bijbelvertaling. En als je die in het Nederlands weer vertaalt, dan heb je denk ik heel netjes de zin te pakken wat hier gezegd wordt. En daar staat het, laat uw houding ten opzichte van elkaar voortkomen uit uw leven in Christus. Ja, laat uw houding ten opzichte van elkaar voortkomen uit uw leven in Christus. Met andere woorden, het feit dat we de aanwezigheid van de verrezen Heer in ons leven en in de fellowship ervaren, verandert de houding ten opzichte van elkaar. Dat verandert de manier waarop we denken en handelen naar elkaar in fellowship. En dat is dus meer dan alleen Christus als voorbeeld zien, dat is leven in de kracht van de Heilige Geest. Op basis van de verlossing die we hebben in Christus, op basis van het feit dat we in Christus zijn, en leven dus vanuit zijn kracht. Paulus gebruikt in Filippenzen dit woord nog een keer, dit lastige woord wat hier gebruikt wordt, in dezelfde combinatie met het zijn in Christus. Maar hij doet dat in Filippenzen hoofdstuk 4, vers 2. En hij zegt daar, ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Die combinatie van eensgezind en in de Heere. Is dezelfde combinatie van woorden als dat we hier in ons vers 5 hebben. Ja, je zou die zin ook kunnen vertalen, de vers als, ik doe een beroep op Euodia en ik doe een beroep op Syntyche hetzelfde te denken in Christus. Dus Paulus spoort hen aan om hun houding ten opzichte van elkaar te veranderen, om de realiteit van het feit dat ze in Christus zijn te weerspiegelen. Ja, de realiteit van hun eenheid met de Heer verandert, ja, of zou hun houding richting elkaar, hun denken en hun handelen richting elkaar moeten veranderen. Ja, dus het feit dat we in Christus zijn, het feit dat we de kracht van zijn wederopstanding kennen, betekent dat we opgeroepen zijn, dat we opgedragen worden dit toe te passen in hoe we met elkaar omgaan. Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 8, vers 5 en 6. Romeinen 8, vers 5 en 6. Hij zegt daar, immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de geest is leven en vrede. Met andere woorden, als we kijken naar, naar de versen die hiervoor waren... Handelen in eigen belang en eigendunk is naar het vlees zijn. Zijn de dingen van het vlees bedenken en leveren dood op in de fellowship. Maar nederig zijn en de ander voortreffelijker achten dan jezelf, is denken, is handelen in de geest en levert leven en vrede op in de fellowship. Levert eensgezindheid op. Dus onze houding, onze gezindheid, ons denken en handelen moet voortvloeien uit het feit dat we de Heilige Geest in ons hebben en door de Heilige Geest geleid worden. Dat is wat er nodig is om te kunnen doen wat Paulus hier van ons vraagt. Dus ben je in Christus? Dat is dan de eerste vraag. En als dat zo is, dan is dat goed, want dan heb je de Heilige Geest. Maar de vervolgvraag is dan, sta je ook toe om door de geest geleid te worden? Stel je jezelf ten aanzien van de fellowship ter beschikking aan God? Vanuit Romeinen 6 kijken. Of heerst de zonde van eigen belang en eigendunk nog in je? Dat is wat Paulus hier in het eerste vers probeert te schetsen. Laten we verder kijken naar vers 6 tot en met 8. Dat is het verleden. Ja? Laten we nogmaals lezen. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens te worden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Paulus probeert ons te helpen door dat beeld van de gezindheid van Christus, dat beeld meer handen en voeten te geven, verder uit te diepen. Ja? Dat beeld van Christus, om daar verder over na te denken, hoe Christus daarover nadacht, hoe Christus dat benaderde en hoe Christus door de Heilige Geest geleid werd. Ja? En Paulus doet dat door terug te kijken naar het verleden, ja, hoe Christus was, en ons op die manier te helpen in het heden. En deze verse is misschien wel in de top 3 van mooiste versen, zeker in het Nieuwe Testament. En heeft een theologische diepgang die bijna ongeëvenaard is, maar ook een complexiteit die enorm is. Ja, dit is misschien wel een van die versen waarvan Petrus zei van sommige dingen die Paulus zei, zijn een beetje moeilijk te begrijpen. Ja. Maar als we de versen simpelweg lezen, kunnen we ze begrijpen. Kunnen we verstaan wat er staat. Kunnen we begrijpen wat er staat. Maar er worden in deze verse worden er 4 woorden gebruikt in de grondtekst die dus enorm moeilijk zijn om uit te leggen. En moeilijk zijn te begrijpen wat er staat en moeilijk zijn om te kijken van wat bedoelde Paulus nou hier precies toen hij dat woord zo gebruikte. En we zien dat ook terug in de Nederlandse vertaling van dit. En wat ik dus wil doen, is die 4 woorden die hierin staan, terugdringen tot 4 vragen over deze tekst. Waardoor we, als we die vragen gaan beantwoorden, beter begrip hopelijk hebben over die 4 woorden. Zonder dat we allemaal in die grondtekstwoorden hoeven te gaan lopen vroeten. Ja, dus ik wil u 4 vragen geven, en ik ga ze alvast van tevoren geven, en dan gaan we met z'n allen door die 4 vragen heen. En dan hopelijk hebben we daarna een beter beeld. En ik hoop ook dat als je ziet dat als ik je die 4 vragen geef, dat je denkt van, oh ja, dat zijn eigenlijk best wel complexe vragen, zeg maar. Dus dit zijn de 4 vragen. Vraag nummer 1. Wat betekent het dat Jezus in de gestalte van God was? Ja, wat betekent het dat Jezus in de gestalte van God was? Vraag nummer 2. Niet te snel. Ik ga ze allemaal straks nog benoemen, als we er 1 voor 1 doorheen gaan. Dus vraag nummer 2. Wat betekent het dat Jezus het niet als roof beschouwde aan God gelijk te zijn? Wat betekent dat? Vraag nummer 3. Wat betekent het dat Jezus zichzelf ontledigde? En als laatste vraag nummer 4. Wat betekent het dat Jezus zich in de gedaante van een mens bevond? Ja, dit zijn allemaal dingen die hier terugkomen in die 4 versen, of in die 3 versen, en gecentreerd zijn rond die 4 moeilijke woorden. Dus laten we hier samen naar gaan kijken, naar die 4 vragen, en dan daaruit een conclusie trekken met elkaar, en dan kunnen we daarna verder gaan. En kunnen we hopelijk ook zien hoe dat, zeg maar, in vers 5, daardoor vers 5 nog een stuk duidelijker wordt. Dus de eerste vraag is, wat betekent het dat Jezus in de gestalte van God was? Als we kijken naar het woord gestalte in de dikke Vandalen, dan staat er iets als het is een lichaamsgedaante, het is een postuur of een uiterlijke vorm van iets. Maar dit woord in de grondtekst wordt nergens anders gebruikt, anders dan hier in vers 6 en 7. Dus wat bedoelt Paulus precies met dit woord wat hier gebruikt wordt en hoe vertalen we dat goed? Ja, Paulus wil iets zeggen over de gezindheid van Christus, over de houding en het denken en het handelen van Christus. En hij stelt daarbij, die 2 keer gebruikt hij dat woord gestalte, de gestalte van God en de gestalte van een slaaf. En hij probeert daarmee een contrast teweeg te brengen, een verandering teweeg te brengen van de een naar de andere. En Paulus helpt ons om een beetje, helpt ons hierin om te kijken van, oké, wat bedoelt hij daar nou mee? Door de woorden die hij daaromheen gebruikt. Ja? Hij gebruikt woorden eromheen die ons helpen hier uitleg aan te geven. Hij zegt namelijk dat Jezus in de gestalte van God is. En daarna zegt hij dat Jezus aan God gelijk is. En hij zegt dat Jezus in de gestalte van een slaaf is. En dat Jezus aan de mens gelijk is. Dus Jezus in de gestalte van God was gelijk aan God. Dat is wat Paulus hier zegt. Bekende Bijbelcommentator Gordon Fee zegt hierover hetzelfde. Zegt hierover het volgende. Hij zegt morphē, dat is het Griekse woord, dat is niet belangrijk. Dit woord wat daar gebruikt wordt, was precies het juiste woord voor dit dubbele gebruik. Om zowel de realiteit, zijn God zijn, als de metafoor, zijn rol als slaaf, te karakteriseren. Aangezien het vorm of gedaante of gestalte aanduidt. Niet in termen van externe kenmerken, waaraan iets herkend wordt, maar van die kenmerken en kwaliteiten die er essentieel voor zijn. Daarom betekent het datgene wat een gegeven realiteit werkelijk kenmerkt. Met andere woorden, wat deze commentator zegt en wat Paulus hier zegt, is dat Paulus zegt hier dat Jezus in essentie God is. De gestalte van God betekent dat hij de essentie, de kenmerken, de karaktereigenschappen, de kwaliteiten, de ware natuur van God heeft. Paulus zegt in Colossenzen 1 vers 15, hij, Jezus, is het beeld van de onzichtbare God. In Jezus zien we wie God is, omdat hij God is. is. En omdat Paulus hier spreekt in het verleden, in de verleden tijd, hij zegt hij was in de gestalte van God, betekent dat Jezus God was, terugkijkend in de eeuwigheid. En omdat God niet verandert, betekent het ook dat Jezus God is en zal zijn. Psalm 102, vers 28, zegt, maar u, God, blijft dezelfde. Aan uw jaren zal geen einde komen. Malachi 3, vers 6 zegt, want ik, de Heere, ben niet veranderd. Wijzend op God. Maar in de Hebreeënbrief zegt de schrijver daar in hoofdstuk 13, vers 8, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Dat kun je alleen zeggen als Jezus God is. Dus wat betekent het dat Jezus in de gestalte van God was? Het betekent dat Jezus God is en was en tot in eeuwigheid zal zijn. Tweede vraag. Wat betekent het dat Jezus het niet als roof beschouwde aan God gelijk te zijn? Wederom, hier wordt een woord gebruikt in de grondtekst wat nergens anders gebruikt wordt in Gods woord. En sterker nog, zelden gebruikt werd in Griekse literatuur. Dus dat maakt het niet makkelijk. Er zijn een aantal verschillende mogelijkheden hoe we dit kunnen interpreteren. Als we kijken naar het woord roven, dan betekent dat in actieve zin zeg maar een gewelddadige inbeslagneming van eigendom. Maar ik hoop dat we met z'n allen snel kunnen concluderen dat dat niet past bij de context. Want de context hier is de nederigheid van Jezus. Dus daar past niet een gewelddadige inbeslagneming van eigendom bij als verklaring daarvoor. Maar er zijn twee andere opties. En die twee opties die passen beter bij de context en die vullen elkaar ook aan in wat dat woord roof betekent. En de eerste optie, de eerste uitleg is naar iets grijpen wat je al bezit. Ja? Roven is naar iets grijpen wat je al bezit. Bijbelcommentator Karl Barth zegt het volgende daarover. Hij zegt, Christus, die gelijk is aan God, hoeft zich daarin niet te laten gelden of zich daaraan vast te klampen. Hij kan afstand doen van de uiterlijke schijn en de eer die bij zo'n wezen hoort, zonder het wezen zelf op te geven. Ja, dus hij kan afstand doen van het uiterlijke zonder het wezen zelf op te geven. De tweede optie om het woord roven uit te leggen is als iets dat zelfzuchtig uitgebuit moet worden van wat je al bezit. Met andere woorden, het gaat niet om wat je hebt, maar het gaat erom wat je ermee doet. Dus als we dat in de context hier zetten van wat Paulus zegt over Jezus, dan kunnen we zeggen dat Jezus beschouwde zijn gelijkheid aan God niet als een vrijstelling van de taak om ons te verlossen door te lijden en te sterven voor ons, maar eerder juist als een unieke kwalificatie om ons te verlossen. Met andere woorden, de gehoorzaamheid van Jezus in zijn dood aan het kruis openbaarde de ware aard van God. Dus wat betekent dat voor ons dusver, als we naar deze twee dingen alleen al kijken? Wat Paulus zegt is dat net als dat Jezus niet zelfzuchtig vasthield aan zijn gelijkheid aan God, aan zijn God zijn, maar in alle nederigheid de taak van verlossing op zich nam, zo vraagt Paulus ons hier om niet zelfzuchtig vast te houden aan ons eigen belang en ons eigen dunk, maar in alle nederigheid de ander voortreffelijker te achten dan onszelf. Dat is wat Paulus hier bedoelt. En het resultaat hiervan zien we uitgewerkt worden in de volgende twee vragen. Ja? Om die taak van verlossing op zich te nemen, hè, dat Jezus dat gedaan heeft, heeft Jezus zich ontledigd en heeft Jezus zich in de gedaante van een mens bevonden. Dus dan komen we bij de derde vraag. Wat betekent het dat Jezus zichzelf ontledigde? Nou, hier zijn door alle jaren heen boeken over volgeschreven. Dus daar gaan we allemaal niet naar kijken. Ik wil het kort houden en simpel houden, denk ik. wat hier niet staat, is dat Jezus zichzelf ontdaan heeft van zijn God zijn. Dat Jezus zichzelf ontdaan heeft van de eigenschappen van God, de kracht van God, de glorie van God. Ja, en dat hij zichzelf ontledigd heeft van het God zijn. Dat is wat Paulus niet bedoelt. En ik denk dat we daar met z'n allen ook snel over kunnen concluderen dat dat niet zo is. Want als we naar de evangelie kijken, dan is het heel duidelijk, overduidelijk, dat Jezus in bezit was van de eigenschappen van God. Ja, we zijn door de Markus-serie heen aan het gaan en we zien daar duidelijk dat Jezus eigenschappen van God heeft. Dat hij functioneert vanuit de kracht en vanuit de macht van God. Ja, alhoewel hij wellicht als enige, weet ik niet, niet alomtegenwoordig was in zijn mens zijn. We zien ook in Matteüs 17, bij de verheerlijking op de berg, ja, daar staat in vers 2 volgens mij, zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Om aan te geven dat Jezus ook in zijn mens zijn de glorie van God, de eer en de heerlijkheid van God nog steeds in zich had. Waar Jezus zich van ontledigde, is datgene waarvan we bij de tweede vraag net hebben gezegd dat hij zich niet zelfzuchtig aan vasthield voor onze verlossing. Ja, zijn vrijwillige daad van overgave moeten we op twee manieren zien. Hij werkt zichzelf op twee manieren uit. Hij nam de gestalte van een slaaf aan en hij nam de gedaante van een mens aan. Dus waar we eerst hebben gelezen in ons vorige vers de gestalte van God, lezen we nu de gestalte van een slaaf. En dat is een enorm contrast. Ja, de verschijning van God en de verschijning van een slaaf. De eerste, ja, de gestalte van God, is de heerlijkheid en glorie en eer van God. Ja, de glorieuze pracht van de Allerhoogste. Macht in de schepping van het universum. De soevereiniteit als heerschappij over die hele schepping. Maar die tweede, de gestalte van een slaaf, is het compleet tegenovergestelde daarvan. Is het compleet tegenovergestelde van heerlijkheid en glorie en eer en macht. Als slaaf heb je geen hoge positie. Heb je geen onbeperkte macht. Heb je geen ongeëvenaarde soevereiniteit. Maar heb je de laagste positie. Ben je machteloos. Heb je geen rechten, geen gloor, geen eer, alleen schande. En dit contrast wijst op de mate waarin Christus zichzelf heeft ontledigd. Maar die gedaantewisseling is alleen aan de buitenkant. Want de innerlijke mens, de innerlijke aard van God is niet veranderd. Dus met andere woorden, innerlijk had hij nog steeds de gedaante, de gestalte van God. Maar aan de buitenkant was hij mens. Jezus ontledigt zichzelf van elke schijnbare betekenis in de wereld door de gedaante van een slaaf, een doulos, een dienaar aan te nemen en niets te worden. Dus Jezus' ware innerlijke natuur, zijn ware innerlijke essentie is dat van God. Maar ook tegelijkertijd, Jezus' innerlijke natuur, zijn essentie is dat van een dienaar, van een slaaf. Want Paulus gebruikt hetzelfde woord daar om die twee elementen, die twee gedachten aan elkaar te knopen. Dus laat dit even doordringen. Als ik je zou vragen, of iemand je zou vragen, wie is Jezus? Wat is zijn identiteit? Dan is een antwoord daarop, Jezus is een dienaar. Dat is zijn identiteit. Markus 10, vers 45. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs voor velen. Jezus kwam om te dienen, want dat is wat hij is. Dat is zijn ware essentie. En Paulus vraagt ons om te dienen. Om de rol van die slaaf, van die dienaar op ons te nemen ten behoeve van anderen. Vierde vraag, laatste vraag. Wat betekent het dat Jezus zich in de gedaante van een mens bevond? Paulus zet eerst de focus op het feit dat Jezus volledig God is. En vervolgens geeft hij hier, legt hij de focus op het feit dat Jezus volledig mens is. Want we lezen namelijk aan de mensen gelijk en in de gedaante van een mens. Dat is Jezus. Jezus is niet minder mens omdat hij God is. Jezus is niet minder God omdat hij mens is. Hij is beide volledig. Dat is een enorm complex idee, concept om ons over na te denken. En dat is misschien een onderwerp voor een andere preek. Maar wat voor nu belangrijk is, ondanks al die complexiteit van wat het betekent om beide tegelijk te zijn, is het belangrijk te erkennen dat Paulus geen enkele ruimte laat voor een andere conclusie dan dat. Dat Jezus volledig God is en dat Jezus volledig mens is. Ja? Volledig mens en niet alleen volledig mens, hè, als in aan de mensen gelijk. Maar hij werd ook door iedereen die hem ervaarde, hè, die met hem omging, zodanig ervaren als mens. Ja? Want hij werd als een mens bevonden. Ja? Dus als jij Jezus zou zien, dan zeggen dat is een mens. Als je met hem zou wandelen, zou je concluderen dat is een mens. Dus, alhoewel hij aan de binnenkant zowel God als mens was, was hij aan de buitenkant, werd hij als mens ervaren. En in die gedaante van een mens heeft hij zichzelf vernederd. Jezus koos voor nederigheid. En hij deed dit door gehoorzaam te zijn aan de wil van zijn vader, door zijn dood aan het kruis. Als Jezus in de tuin van Gethsemane is, zegt hij, Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Om aan te geven dat dit de enige manier was om verlossing voor ons te bewerkstelligen. Jezus koos voor nederigheid door als God geen beslag te leggen op zijn goddelijkheid, door mens te worden en door als mens een dienaar te worden en als dienaar compleet gehoorzaam te zijn aan de wil van de Vader en hier gehoorzaam aan te zijn zelfs tot aan de dood. Dat is Jezus. Dat is de Jezus die voor jou, voor mij, voor ieder van ons gestorven is. Wat hij voor ons gedaan heeft en wat we in geloof mogen aannemen. En die nederigheid is niet iets wat Christus tegen zijn wil overkwam. Ja? Want degene die in vorm van God is en gelijk aan God is, kon niet vernederd worden door een persoon of door een andere macht. Want hij is God. Ja? Tenzij hij zich vrijwillig onderwerpt aan die vernedering. De enige verklaring dus voor de nederigheid van Jezus is dat het een resultaat is van zijn actieve gehoorzaamheid aan de Vader. Hij koos ervoor om onderdanig te zijn als een slaaf. Hij koos er zijn voor om op dat moment niet soeverein als heer te zijn. Hij koos ervoor om voor ons te sterven. Zover is Jezus voor ons gegaan. Dus wat Paulus hier zegt is dit. Jezus is de nederigste persoon ooit. En zijn dood aan het kruis is de nederigste gebeurtenis in de geschiedenis van de wereld. God verliet de hemel waar hij voortdurend door engelen aanbeden werd om geminacht te worden door koppige, onbekeerde, zelfingenomen mensen zoals u en ik. En onze reactie daarop is dat wij Jezus aan het kruis hangen. Dat is hoe trots wij zijn. Sterker nog, Jezus stond het toe dat we hem aan het kruis hingen. Dat is hoe nederig hij is. En in zijn sterven is hij zo nederig dat hij ons verlossing en liefde en verzoening met God geeft die ons gemaakt heeft. Jezus neemt mijn trots, neemt onze trots en wij krijgen zijn nederigheid. Zo groot is zijn liefde. Waarom zegt Paulus dit alles? Want wij kunnen niet sterven voor de zonde van de wereld zoals Jezus dat heeft gedaan. Dat was zijn taak, niet onze taak. Paulus zegt dit omdat wij wel Jezus kunnen volgen in ons streven naar nederigheid. Ja? We kunnen wel de gezindheid van Jezus in ons laten regeren. Jezus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dat was zijn identiteit. En we worden aangespoord door Paulus hier om dat voorbeeld te volgen. Jezus zegt in Marcus hoofdstuk 10, vers 43. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal worden, die moet dienaar van allen zijn. Nederig zijn betekent dienaar zijn. Niets uit eigen belang, niets uit eigen dunk, maar in alles de ander voortreffelijker achten. Eerst naar de behoeften van anderen kijken, zorg dragen voor anderen, voor Gods glorie, niet voor onze eigen glorie. Dienen zonder iets daarvoor terug te verwachten. Dat is wat Paulus hier van ons vraagt en dat kunnen we simpelweg niet uit eigen kracht doen. Daar hebben we de Heilige Geest in ons voor nodig, die ons gegeven is door Jezus in hoe hij ons gediend heeft. Ja. Jezus in zijn dienen werd gehoorzaam aan de dood. En hij kwam om zijn leven te geven als losgeld voor velen. Maar vaak zijn we best bereid om anderen te dienen. We hebben helemaal niet zo'n moeite om anderen te dienen. Zolang het ons niets kost. Vaak zie je, ook bij mij, ook in mijn hart, hè, dat op het moment dat dienen iets gaat kosten, dat het daadwerkelijk iets van ons vraagt, dat het iets vergt van ons, dan verliezen we belangstelling. Dan kiezen we ervoor om niet te dienen. Dan kiezen we voor onszelf, voor onze eigen glorie. Maar Jezus diende niet naar zijn behoeften. Hij diende als een slaaf naar de wil van zijn vader. En dat kostte hem zijn leven. Dienstbaarheid komt met opoffering. Maar we hebben niet alleen Jezus voorbeeld dus nodig in zijn leven, maar we hebben ook Jezus voorbeeld nodig in van zijn dood. Ja, 1 Johannes 3 vers 16 zegt Johannes, hieraan leren wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven en zusters. Ja, ook wij moeten voor de broeders en zusters het leven geven. Dat is leven naar de gezindheid die in Jezus was. Dat is leven in nederigheid. Liefde dat zich kenmerkt door zelfopoffering. Ter wille van onze broeders en zusters die we in Christus lief hebben. Laten we verder lezen. Vers 9 tot en met 11. De toekomst. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Christus Jezus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. We hebben in vers 5 gekeken naar het heden, vers 6 tot en met 8 naar het verleden en hier in die laatste drie versen kijkt Paulus naar de toekomst. Omdat Jezus vrijwillig zijn glorie opzij zette en de wil van de Vader volgde en hem compleet gehoorzaamde, verhoogde God hem bovenmate. God liet Jezus niet in het graf, maar wekte hem op uit de dood, bracht hem terug naar de hemel en verheerlijkte hem. En God gaf Jezus alle macht in hemel op aarde. De macht om oordeel te vellen. Maakte hem heerser over de levenden en de doden. En zoals Efeze 1 zegt, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten, aan Jezus' voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Dus nu al heeft God Jezus bovenmate verhoogd en heeft hem de naam Jezus en Heer geschonken. De naam boven alle naam. Maar er komt een moment dat elke tong zal belijden. Elke knie zal buigen omdat Jezus Heer is. Iedereen. Of voor degene die van Jezus houden, zullen zich buigen in aanbidding en verering. Of iedereen die Jezus weigert te erkennen, zullen buigen in onderwerping en vrees. Elke tong, op hemel, op aarde, onder de aarde, zal Jezus erkennen als Heer. Hetzij vanwege geloof, hetzij vanwege loutere erkenning van dit onbetwistbare feit. Geen tong zal zwijgen. Geen knie zal ongebogen blijven. De hele schepping zal Jezus Christus erkennen als Heer. Dus Paulus laat heel duidelijk weten wie Jezus is. Niet alleen door wat de versen zeggen, hier, want die heel duidelijk zijn, maar ook waar de versen naar verwijzen. Want deze woorden hier, de manier waarop Paulus hier spreekt, door het te hebben over de tong en over de knie, komen uit het Oude Testament. Ja, en die komen uit Jesaja hoofdstuk 45, waar in vers 22 en 23 God dit zegt. Hij zegt daar, Jesaja 45, wend u tot mij, word behouden, alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Ik heb gezworen bij mijzelf, uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en zal het niet terugkeren, dat voor mij elke knie zal buigen, elke tong bij mij zal zweren. Wie spreekt hier? God spreekt hier. Ik ben God en niemand anders. En voor wie zal elke knie buigen en wie zal elke tong, bij wie zal elke tong zweren? God. En Paulus past dit hier één op één toe op Jezus. Waarom? Omdat Jezus God is. De hele schepping zal Jezus erkennen als Heer. Tot de heerlijkheid van God de Vader. De vraag is dan, waarom sluit Paulus af met deze versen? Als hij het net over de vernedering van Jezus gehad heeft. Hij doet dat denk ik om de relatie tussen verhoging en vernedering duidelijk te maken voor ons. Als we uit eigen belang, als we uit eigen dunk handelen, als we onszelf beter zien dan anderen, dan zullen we altijd vernederd worden. Zo niet hier op aarde, dan wel voor alle eeuwigheid. Maar de belofte van de verhoging van de vernederende, van de vernederige en de vernedering van de hoogmoedige zal vervuld worden in eeuwigheid. Jezus vernederde zichzelf niet zodat hij verhoogd kon worden. Het is heel belangrijk om dat te snappen. Jezus vernederde zichzelf niet zodat hij verhoogd kon worden. Want als God was hij al de Allerhoogste. Jezus vernederde zich omdat dat is wie hij is als dienaar. Ja. En de verhoging die daaruit voortkwam was niet voor zichzelf, maar tot de heerlijkheid van God de Vader. Met het kruis in het vooruitzicht kijkt Jezus primair naar de heerlijkheid, naar de glorie van God de Vader. In Johannes 17, vers 1, in zijn priesterlijk gebed, vlak voor zijn kruisiging, zegt Jezus, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat, ja, met het doel dat ook uw Zoon u verheerlijkt. Dat was het doel van de kruisiging en zijn wederopstanding. Dat is wat Christus voor ogen had. Dat hij de Vader kon verheerlijken. Dat is wat Paulus ons hier voor ogen wil houden. Het navolgen van de dienstbaarheid van Christus, bekrachtigd door het resultaat van zijn dienstbaarheid. Paulus wil alle focus hierop hebben. Hij wil de focus compleet hebben op het geven en niet het ontvangen. Hij wil de focus compleet hebben op het oog hebben voor de ander, Paulus wil de focus compleet hebben op het najagen van nederigheid voor de eer en glorie van God. Als we ook maar enigszins denken dat dienstbaarheid een alternatieve route is naar verheerlijking, dan handelen we uit eigen belang en slaan we de plank compleet mis. Paulus zegt, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Als God heeft Christus zichzelf uitgestort zonder zijn eigen voordeel te zoeken. Als mens heeft hij niet op onthoudend God te zijn, vernederde hij zichzelf tot in de dood aan het kruis. Dit is wie God is, is het onderliggende punt van Paulus. Ja. Dit is de kern van wat hij hier probeert te zeggen. Dat we niet alleen opgeroepen worden om simpelweg Jezus na te volgen in wat we doen, maar om ook de gezindheid van Jezus, de houding van Jezus, het denken van Jezus, het handelen van Jezus te ontwikkelen in onszelf. Dus laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Laten we eensgezind onszelf ontledigen van alles wat onszelf verhoogt. En laten we denken, laten we handelen zoals Jezus, die als slaaf, als dienaar, een slaaf werd tot heerlijkheid van God de Vader. En als je nog niet hierin gelooft, dan is die gezindheid van Jezus ook voor jou binnen handbereik. Vandaag is het moment, nu is het moment om Jezus aan te nemen als redder. Te realiseren dat je zondig bent, te realiseren dat je vergeving nodig hebt en verlossing nodig hebt. En dat deze vergeving en verlossing enkel en alleen te vinden is in Jezus Christus, die dat aan het kruis voor ons bewerkstellig heeft. Maar broeders en zusters, laten we met elkaar nederigheid najagen. En elkaar aansporen en hierin alle eer aan hem geven. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor uw offer, Heer, aan het kruis. Heer, het is zo bijna ongelooflijk om volledig te bevatten, Heer, wat u voor ons gedaan heeft, Heer. Heer, wie u bent als God. Heer, wat het voor u betekende om mens te worden, om nederig te worden, om dat achter u te laten, om voor ons te leven, een zonderloos leven te hebben, Heer. Om voor ons aan het kruis te gaan, voor ons te sterven voor onze zonden. En weer op te staan, Heer, zodat we een nieuw leven in u mogen hebben, Heer. Heer, wat een liefde is dat u voor ons heeft, Heer, waar we dat absoluut niet verdienen. Heer, maar dat is het voorbeeld wat u geeft. En in dat voorbeeld en in die nieuwe schepping die we mogen zijn in u, Heer, geeft u ons uw geest, Vader, zodat we uw gezindheid, uw houding ook in ons mogen hebben. Heer, en dat we daar met behulp van u ook naar mogen leven, Vader. Heer, print dat diep in ons hart, Heer. Laat dat echt gewoon diep in ons hart marineren, Vader, zodat dat wortel kan trekken daar. Heer, dat we echt mogen beseffen, Vader, dat u God bent. Mogen beseffen, Vader, dat u een dienaar bent. Mogen we beseffen, Vader, dat door middel van uw geest in ons en door de kracht van de geest, dat we ook als een dienaar mogen zijn, Vader. En dat het goed is om te dienen, dat het mooi is in te dienen. Heer, en dat het iets is wat u van ons vraagt. U vraagt van ons om te dienen, u vraagt van ons dat we onszelf opofferen, omdat het niet om ons gaat, Vader. Help ons dat in te zien, Heer, van moment tot moment, dag op dag, Heer, als we 's ochtends opstaan, onze ogen uitstrekken naar u, Vader. Heer, om u als God te zien. Maar niet alleen als God, maar ook als dienaar. En te mogen weten dat we die dag mogen dienen, Vader. En dat het goed is om te dienen. En dat het mooi is om te dienen. Heer, en dat we alle eer daarin aan u mogen geven. En als we daarin uiteindelijk verhoogd worden, Heer, dan is dat zo. Maar dat is niet waar het om gaat, Vader. Dat is niet waar u de focus op had. Dat is niet waar u wilde wij de focus op hebben, Heer. U wilt dat we de focus hebben op dienen. Op de ander en niet op onszelf, Vader. Dus help ons om onze ogen van onszelf af te houden, Heer. Help ons in te zien dat het niet om ons gaat, Vader. Laten we onze ogen op u gericht houden, Heer. De voleinder van ons geloof, Heer. De voltooier van ons geloof. Die zo vrijwillig aan het kruis gegaan is, Heer. Die dat als vreugde zag voor ons, Heer. Om uzelf voor ons te geven, Heer. Zodat we weer bij u konden zijn, Heer. Zodat we in u mogen zijn. Dat we in u alle eer mogen geven voor alle eeuwigheid, Heer. Dat onze tong zal uitroepen naar u als Heer, Heer. Dat onze knie zal buigen, Vader, omdat we u alle eer en glorie willen geven, Vader. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.